Maar de mensen die er boos van worden zijn niet jij en ik, maar zijn de mensen die al richting die AOW-grens gaan. En die hier eigenlijk geen last van hebben. Met de AOW kan je het best jetten aanvallen op die betrouwbaarheid. Mij verbaasde het echt wel dat Bikker er zo fel in ging.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en het debat over de aanstaande coalitie en de oppositie ging maar over één onderwerp. En verder is er groot nieuws over de ministersposten en dat lijkt slecht nieuws voor Vincent Karremans. Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, dinsdag was dan het debat over het verslag van de informateur. Vorige week hebben we ook besproken dat het eigenlijk zo is dat we aan een soort nieuwe politieke realiteit zitten. En ik vraag me af, in hoeverre heb jij dat teruggezien in dat debat?
We hadden er niet verder naast kunnen zitten, dacht ik, toen ik het debat aanschouwde.
Niks nieuws.
Blijkbaar waren we toch iets te hoopvol en optimistisch gestemd over die nieuwe politieke cultuur. Want het debat zat eigenlijk vol met de oude politieke cultuur. En ik dacht toch bij mezelf van, ik had het beter moeten zien aankomen. Zeker dat het zich zo op één punt eigenlijk focuste. Dat was de AOW.
De AOW, ja, ja.
Het debat begon en al na een uur had ik het idee dat ik naar een zichzelf herhalende plaat aan het luisteren was. Omdat eigenlijk bijna de voltallige oppositie bracht dat punt te berden. En niet één keer, niet twee keer, ook niet drie keer. Het bleef gewoon maar doorgaan eigenlijk. En zo was het opeens tijd voor de dinerpauze. En dacht ik, we hebben het eigenlijk vooral gehad over de AOW. En waar is de rest van het debat gebleven?
Denk je dat dat dan een gecoördineerde aanval is van de oppositie? Of denk je gewoon dat ze allemaal hetzelfde verslag hebben gelezen en hebben gedacht, nou, weet je waar ik het over ga hebben? Wat mijn kiezers belangrijk vinden, de AOW.
Ik heb mijn vinger er niet achter kunnen krijgen of het een gecoördineerde aanval was. Ik denk zelf van niet. Ik denk dat veel partijen uiteindelijk in de AOW, het voornemen van de coalitie om de AOW sneller te laten stijgen vanaf 2033. Daarin zagen ze denk ik allemaal iets wat ze graag wilden gebruiken om Jette en zijn nieuwe coalitie aan te vallen. En dat is het punt betrouwbaarheid. En met de AOW kan je het best Jette aanvallen op die betrouwbaarheid. Omdat ze allemaal vinden dat er nu eenzijdig vanuit de coalitiepartijen, D66, VVD en CDA, die bovendien niet eens een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Zij zeggen nu opeens een belangrijke afspraak af met het pensioenakkoord. Door over de AOW-verhoging te beginnen. En dus storten ze zich allemaal, alle mensen van de oppositie, daarop.
En is dit ook echt iets zo waarvan deze partijen dan denken dat hun kiezers dat ontzettend belangrijk vinden? Want ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar ik heb altijd al verwacht dat ik deze podcast moet blijven maken tot ik ongeveer 80 ben. En wij er allebei uitzien als CNN-presentatoren in plaats van redelijk jonge gasten. Ja, is dit een winning issue?
Weet je wat de grap is aan de AOW? De mensen die er boos van worden zijn niet de mensen die het raakt. Want dit gaat over jou en mij raken. wij zitten nou ja, over goed 40, 45 jaar zitten we nog steeds afleveringen te maken. Omdat dat dan moet, want dat wordt nu besloten. Maar de mensen die er boos van worden zijn niet jij en ik, maar zijn de mensen die al richting die AOW-grens gaan. En die hier eigenlijk geen last van hebben. Want de verhoging wordt pas over 7 jaar ingezet als het aan deze coalitie ligt. Het is eigenlijk gewoon een soort gekke politieke paradox, kan je wel zeggen, dat partijen zich hier dus heel erg druk om maken, omdat ze weten dat het hun oudere achterban erg boeit, terwijl het die niet per se gaat raken. Sterker nog, ik heb het idee dat bij de coalitie deze AOW-oplossing ook doelbewust is gevonden, omdat ze weten dat als je voor een verhoging van de AOW-leeftijd kiest, die pas later ingaat, je niet je eigen achterban boos maakt. Terwijl met andere opties om geld te besparen op de AOW, namelijk hem gaan fiscaliseren, dus nog verder laten betalen uit de gewone algemene middelen, de belastinginkomsten eigenlijk. Ofwel het laten bijdragen aan de AOW door degene die hem al ontvangen. Dus dat AOW-ontvangers ook premie moeten betalen. Dat is nu niet het geval. Maar dat zou je kunnen doen. daarmee maak je nog veel meer mensen boos. Eigenlijk is deze weg die de coalitie heeft gekozen, ja, de kleinste boosmaker als het ware. Maar je ziet al wat het losmaakt in Politiek Den Haag.
Misschien is het goed om daar ook eventjes op in te zoomen. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker, die ging er eigenlijk voor haar doen tamelijk hard in over op dit onderwerp. Laten we daar eventjes naar kijken.
Zo vlak na de verkiezingen voelden we allemaal hoe Nederland snakte naar een nieuw kabinet wat vooruit wil kijken, wat problemen wil aanpakken en oplossen. En ook deze Kamer heeft breed gezegd op 5 thema's ga daarmee aan de slag. En ik wil beginnen met een compliment aan de informateur, maar ook aan collega Jette, dat daar snelheid en vaart is gemaakt. En ik heb eerder het compliment gegeven aan Bontebal en Jette samen toen zij met een stuk kwamen, wat ik moedig vond in die fase van de formatie waarin ze hun richting gaven. En ondanks het gedrein van verschillende partijen stak collega Jette zijn hand uit naar de VVD. Maar tot mijn grote verrassing, ik dacht nu gaat een vervolg komen op dat stuk, ontaarde dat dreinen van eerder eigenlijk in het akkoord van Heijnen. Ik zie hier een guur, liberaal, rechtse, financiële plaat. Hoe verklaart collega Jette die keuzes?
Ja, Victor, zoals ik al zei, inderdaad, tamelijk stevig van Mirjam Bikker. Kan je vertellen, kan je dit een beetje plaatsen voor mij en misschien ook uitleggen hoe de coalitie hiermee omging?
Mij verbaasde het echt wel dat Bikker er zo fel in ging. Er zit natuurlijk wel een punt dat de financiële plaat meer in het voordeel van de VVD is uitgevallen dan die van D66 of het CDA. Maar juist voor de ChristenUnie, voor de partij van Mirjam Bikker, is het eigenlijk een speeltuin die zich ontvouwt. Want de ChristenUnie heeft met een Kamerlid als Pieter Grinwis echt iemand die, voor wie het een speeltuin is, dat je een minderheidskabinet hebt, dat je eigenlijk heel veel kan wheelen en dealen, je eigen plannetjes kan maken. Dus ik had ergens gedacht dat de ChristenUnie er misschien iets milder in zou stappen. Nou, dat had ik ook fout. En je zag dat Jette toch ook enigszins verbaasd was over de manier waarop het debat ging. En ook dat hij op een gegeven moment uiteindelijk toch een beetje klem kwam te zitten over dat AOW-punt. Want hij kon niet goed uitleggen, Geert Wilders bevroeg hem daarover, wat zijn coalitie zou doen als de voltallige oppositie zich tegen dat plan zou uitspreken. Toen merkte je gewoon, oh ja, Jette durft hier niet echt antwoord op te geven. Hij zal het dan waarschijnlijk ook niet overlegd hebben met Bontebal en Jezielgus over wat de lijn gaat zijn van de coalitie als dit gebeurt. Het heeft ze, denk ik, zelf ook een beetje overvallen dat het zo erg over die AOW ging.
Dus hebben ze zelf ook helemaal geen rekening mee gehouden dan?
Ik denk dat ze echt dachten dat het een veel breder debat zou worden. En misschien hadden ze daar stilletjes ook op gehoopt, in plaats van dat het zich zo op één pijnlijke maatregel zou richten.
Ja, en die stille hoop werd niet alleen neergeslagen door Mirjam Bikker, maar ook door toch oude vriend van Rob Jetten, Jesse Klaver, die met deze reactie kwam.
Als dat dit debat is, de coalitie verdedigt zijn plannen, de oppositie zegt wat ze willen en we gaan vrolijk door met alles wat er stond. In mijn ogen is dit ook een kans, juist om hier te luisteren naar wat de oppositie belangrijk vindt en hier wel degelijk stappen te zetten. Ook vandaag al. Als ik kijk naar die AOW-leeftijd, gaat het niet alleen over de inhoud daarvan, maar het feit dat een afspraak uit pensioenakkoord wordt geschonden. En dat de heer Jette vraagt van ons hier in de Kamer om akkoorden te sluiten. Kijk, in het pensioenakkoord zijn we akkoord gegaan met zaken die voor ons ook pijnlijk waren. En toch deden we dat. Want dat hoort nou helemaal bij compromissen sluiten. Het is niet alleen maar feest. Maar wat er is afgesproken op de pensioenleeftijd, dat was voor ons belangrijk. Die haalt u er nu uit. Dus dit is het signaal. Als eenmaal het zoet is, als wij het zoet binnen hebben, dan krijgen we het zuur, pakken we dan ook nog even mee. Daarom nogmaals de vraag. Dit gaat voor mij niet alleen over een inhoudelijk punt wat hier ligt, maar ook hoe je omgaat met afspraken. Bent u bereid om te zeggen, sorry, we hebben hier een fout gemaakt? Ik snap dat hier het verkeerde signaal van uitgaat. We halen deze eruit.
Ja, we hebben het al meer gehad over de opstelling van Klaver. Die lijkt te meanderen. De ene keer wil hij wel zaken doen, de andere keer wil hij niet zaken doen. Welke Klaver hebben we vandaag?
Nou, het was de Klaver die echt zijn plek wilde opeisen en zich nadrukkelijk profileerde als leider van de oppositie. Dat merkte je aan dit fragment. En dat merkte je eigenlijk voortdurend in het debat. Maar ook toen het richting de moties ging, oftewel het bijsturen van, nou ja, het beleid dat Jette wil gaan varen. Daaraan zag je echt dat Klaver het initiatief nam om dealtjes te sluiten met andere partijen. Dus hij sprak even met Wilders. Maar ik zag ook dat Lidewij de Vos van Forum voor Democratie een onderhondje had met Kati Piri, de secondant of de nummer 2 van GroenLinks PvdA. Nou, dat kan niet verder uit elkaar liggen in het politieke spectrum. Maar toch gingen de Vos kwam even bij het bankje van Piri staan. En toen liepen ze even naar achter de zaal uit om het over moties te hebben. Want je zag dat ze papieren in de hand hadden met motie. Ik vermoed motieteksten daarop. Dus daaraan merk je wel GroenLinks PvdA probeert zich hier echt als leider van de oppositie op te stellen. En echt dus met alternatieven te komen voor het beleid waarmee Jette wil gaan komen. En dat lukte uiteindelijk, qua moties die zijn aangenomen, maar half.
De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat een minderheidskabinet elke dag opnieuw de steun van een meerderheid in het parlement zou moeten verdienen. Overwegend dat de coalitiepartijen niet vooraf steun hebben gezocht voor de financiële beleid. Overwegend dat het financieel kader een werkafspraak is van coalitiepartijen onderling. Overwegend dat het in het parlement zeer verschillend wordt gedacht over de hoogte van de voorgenomen bezuinigingen, lastenverzwaringen en ontwikkelingen van het begrotingstekort en de staatsschuld. Overwegend dat het zeer voorstelbaar is dat voorgenomen bezuinigingen of lastenverzwaringen niet op steun kunnen rekenen in het parlement. Spreekt uit dat het parlement zich niet gebonden acht aan het voorgenomen financieel kader gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door de collega's Bikker, Nanninga, Wilders, Van der Plas, Van Baarle, Ouwehand, Dijkstra en Dassen.
Ja, Victor, wat betekent zo'n motie als deze nou precies? Want het lijkt alsof eigenlijk hiermee het hele financiële fundament van het hoofdlijnakkoord naar de prullenbak wordt verwezen.
Ja, dat is ook eigenlijk zo, althans. Er is geen meerderheid voor het fundament dat Jette, Bontebal en Jezielkes voor zich zien. Alleen het punt is, het staat in dat coalitieakkoord. Zij, die drie die een minderheid vormen, die nemen het aan voor waarheid en die gaan werken hieraan. Ja, en dat de rest van de oppositie het collectief aan plannen niet ziet zitten en dus ook het financiële kader daarachter. Ja, dat is zo gek nog niet. Het punt is natuurlijk dat de coalitie heel goed weet, we gaan de hele tijd met gedeeltes van de oppositie onderhandelen over die deelplannen.
Verdeel- en heerspolitiek.
Of zo, dat jullie je nu collectief uitspreken. Ja, so be it. De coalitie kan dat eigenlijk verrekken. Sterker nog, iemand die appte mij van ik word pas zenuwachtig als de voltallige oppositie een eigen begroting neer gaat leggen. Nou, dat gaat echt never nooit gebeuren natuurlijk. Want Forum voor Democratie, de PV en GroenLinks PvdA gaan het niet eens worden over een soort tegenbegroting. Dus ja, zo spannend is het dan uiteindelijk ook weer niet, zo'n motie.
Dat wordt een soort contraformatie, wordt het dan, waarin weer een soort nieuw kabinet in de oppositie wordt gevormd. Hè. Dat zie ik ook niet helemaal gebeuren. Misschien toch als afsluitende vraag voor dit debat. We hebben het gehad over Klaver en over Bikker. We moeten het toch altijd ook even hebben over Wilders. En ik vraag me heel erg af hoe jij hebt gekeken naar hoe hij zijn oppositie gestalte geeft in deze politieke context.
Nou, je merkte dat Wilders echt een beetje traag op gang kwam. Ik vond hem aan het begin, want hij begon meteen met een interruptie tegen Jette. Ja, Jette zat daar ook een beetje naar te luisteren en pareerde dat met het grootst mogelijke gemak ongeveer. En Wilders droop een beetje af. Toen dacht ik, dit is geen goed teken voor toch wel iemand die bekend staat als een van de scherpste debaters in de politiek. Maar daarna kwam Wilders toch echt wel op gang. En dat zei ik net al even, dat het stuk waarin Wilders hem ging bevragen, waarin Wilders Jette bevroeg over wat Jette zou doen als er een motie zou komen die dat AOW-plan nu al onderuit haalde. Toen dacht ik wel, kijk, dit is toch de geslepenheid die ook van Wilders kent. Want natuurlijk in de meeste debatten, dat kent iedereen, is Wilders fel, boos, heeft hij soms ook alweer een kwinkslag. Maar dat hij zo begint over een motie en hoe Jette daarop zou gaan, laat ook wel gewoon zijn politieke geslepenheid zien. Hè? Want dat is gewoon het politieke handwerk. Met zo'n motie gaan dreigen, vragen hoe daarop gereageerd zou worden. Dat is soms, en dat bleek ook wel, veel effectiever dan alleen maar staan te schreeuwen in een microfoon. Dit is echt het politieke spel en de politieke instrumenten gebruiken, zoals een motie, om je tegenstander, Jette in dit geval, onder druk te zetten. Dus toen dachten we wel weer, dit is wel weer een beetje de touch van de oude Wilders. Maar het was dus een beetje, af en toe scherp, maar soms ook gewoon heel erg flauw en zwak.
Dus misschien gewoon goed in het kamerwerk, maar zwak in het debat. Iets wat daarin zit. Nou ja, ik ben blij dat we het erover gehad hebben. Maar we moeten het natuurlijk ook nog ergens anders over hebben. Namelijk ons bijna terugkerend thema, de ministersposten. We nemen dit op donderdag 5 februari om rond een uur of 10. Dat betekent dat de coalitiepartners nu met elkaar in conclaaf zijn over de verdeling van die ministersposten. Dat duurt schijnbaar langer dan was ingeschat. Victor, waarom zijn ze hier nog niet uit?
Omdat de puzzel leggen toch ingewikkelder blijkt dan ze zelf dachten. Er was eigenlijk heel de tijd, dat ging er rond in de wandelgangen, gelijktijdig met een coalitieakkoord hoopten ze ook die posten verdeeld te hebben. Want ze doen nu alsof het gesprek over die ministersposten is geopend, zeg maar. Dat voor deze week ook echt was bestemd. Maar een maand geleden hebben ze het er ook al af en toe over gehad. En dat is dan niet altijd in die formele besprekingen met Rianne Letchert. Maar je weet met z'n drieën al heel lang dat je er gaat uitkomen met elkaar. En dus dat er ministersposten zijn te verdelen. Dus dat wordt in kantlijnen van gesprekken gewoon besproken. Tussen Jette, Jezielkes en Bontebal natuurlijk. Alleen het punt is gewoon dat de puzzel wat ingewikkelder ligt dan ze dachten. Omdat uiteindelijk, ja, het CDA is een beetje de dark horse in die onderhandelingen. Je weet van Jette, die kiest het premierschap in de eerste ronde. Nou, dan kiest de VVD kiest voor financiën. Ja, en het CDA heeft dan voor economische zaken gekozen. Wat naar betekent, verluid. Ja, maar dat betekent dat dat de VVD daar een heel gevoelig pilaartje ziet omkegelen. Want dat is de post van Vincent Karremans. Dus dat is dat maakt de gesprekken in het algemeen al gecompliceerd. En daarnaast zou Jette ook geen trek hebben gehad in een VVD'er als asiel- en migratieminister. Omdat die paragraaf voor D66 al zo pijnlijk is. Het is een heel stevige migratieparagraaf. Je ziet duidelijk dat de VVD daar de pen heeft vastgehouden met een beetje ondersteuning van het CDA. Maar dat D66 daar weinig tegenin heeft kunnen brengen. Of zich er gewoon bij heeft neergelegd. Maar om dan ook nog een VVD'er dat beleid te laten uitvoeren. Dat zou bij D66 wel heel veel pijn doen. Dus vandaar dat waarschijnlijk de kant van het CDA opvalt. Want ja, een D66-minister gaat het ook niet zelf uitvoeren, dat asielbeleid. Dus zo zitten er gewoon een paar knooppunten in die besprekingen. Ja, waar ze toch meer tijd voor nodig hebben om het op te lossen.
Ja, en ondertussen zinkt er dan wel rond dat D66 de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou gaan leveren.
Ja, de VVD, een post die het CDA ook graag had willen hebben.
Ondertussen zinkt wel rond dat D66 de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou gaan leveren. De VVD die van Volksgezondheid en het CDA de minister van inderdaad Economische Zaken en die van Asiel en Migratie. Laten we beginnen bij D66. Die krijgen dan minister van Sociale Zaken. We hebben het al wel eens eerder besproken. Is dat nou echt wel een ministerpost die je wil hebben? Het moet pijnlijk worden gesneden in dat departement.
Ja, maar D66 denkt, en dat daar leek het al langer op, dat ze met Hans Velbrief daar toch ook wel echt de persoon voor hebben om dat te doen. Dus die wilden het graag hebben. En dat zou dan zo zijn uitgevallen. Zoiets als volksgezondheid is, net als sociale zaken, ook niet een heel aantrekkelijke post. Maar het is wel een groot departement. Er gaat ook veel geld in om.
Ja.
De rest van de puzzelstukjes gaan we dan nog zien. Maar vermoedelijk zal je zien dat doordat D66 zit dus, heeft dus de premier en de minister van Sociale Zaken. De VVD heeft Financiën en het CDA heeft Economische Zaken. Dan ben je allemaal vertegenwoordigd bij de departementen die over de economie praten, die over het grote geld in Den Haag praten. Dat is altijd een fijne verdeling. En ik vermoed dat ook in de geopolitieke driehoek eigenlijk, dus tussen premier, minister van Buitenlandse Zaken en Defensie,
ja,
zou je denk ik zien dat de VVD voor Defensie kiest. En het CDA krijgt dan Buitenlandse Zaken. Zodat je continu met elkaar wel in gesprek bent. Alle partijkleuren vertegenwoordigd zijn in die hoeken. Een vierhoek, een driehoek. Die ertoe doen in Den Haag.
En ook is naar buiten gekomen. Het is pijnlijk dat de voorspelling niet uit is gekomen. Maar minister van Digitale Zaken komt er niet. Heeft hij gezegd. Ja, dan verlies ik een punt.
Ik weet niet, een staatssecretariaat kunnen we misschien als een half punt gaan tellen.
Ja, maar die hebben we toch al? Dus ja, god. Nee.
Ja, ik denk dat het wel wordt opgeplust.
Ik hoef de punt niet. Maar het laatste vraag, Victor. Wanneer gaan we de definitieve verdeling van deze ministerposten over de coalitiepartners nou eigenlijk horen? Verwacht jij?
Ik denk dat als ze eruit komen, dan zou het zomaar kunnen dat ze het ook vandaag naar buiten gaan brengen.
Mm-hmm.
Alleen nog zonder de namen. Maar goed, de namen zijn dan het volgende onderdeel van het spelletje.
Ja, wij moeten ook een aflevering vullen daarmee. Dan kunnen we inderdaad echt eventjes wie is het gaan spelen. Daarmee zijn we dan ook op het einde gekomen van deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag, Victor.
Tot maandag.